Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Anouk Thijssen.
En als je het hebt over in den vreemde zijn, dan zijn dat ook heel vaak de militairen die op een Nederlandse missie in het buitenland aan het werk zijn. Bij alle belangrijke militaire missies waar Nederland aan deelnam, maakte de Wereldomroep speciale programma's voor de militairen. Dan heb ik het over Nederlands-Indië, Korea, Libanon, Eerste Golfoorlog, Cambodja, Bosnië en natuurlijk ook Oeroesgan. Defensie werkte er graag aan mee en de uitzendingen waren het lijntje met thuis. Nederland kwam voor de militairen even dichterbij en daar gaan we het over hebben het komend uur. Er is een keur aan gasten aangeschoven. Natuurlijk allereerst Manda van Buren. Eerder vanochtend ook al te horen geweest. Oud collega van de Wereldomroep. Heeft goede programma's gemaakt in Libanon.
Jazeker.
Je bent er ook geweest, hè?
Ja, feestje.
Daar gaan we het straks over hebben. Naast Manda van Buren is ook aangeschoven Erwin Prop. Collega, technicus bij de Wereldomroep. Maar je bent ook oud-veteraan. Je bent veteraan.
Ik heb van 1980 tot 1981 6 maanden in Libanon gezeten, ja.
Komt straks nog uitgebreid aan bod. Naast hen zit Gerard Koot. Was leider van het tweede provinciaal reconstructieteam in Oeroesgan. Heeft ook in Bosnië gediend.
Dat klopt, ja.
Welkom.
Dankjewel.
Ook aanwezig is Chris Klep, militair historicus, gespecialiseerd in internationale missies. Ook welkom.
Dankjewel.
En intussen is ook aangeschoven Annemieke Schollaert, de eerste presentatrice van Oeroesgan FM.
Ja.
Welkom.
Hij doet het.
Nou, genoeg mensen natuurlijk om een heel mooi programma te maken. Daar gaan we in ieder geval over hebben. We gaan eerst terug in de geschiedenis. En dan heb ik het over Nederlands-Indië. We gaan luisteren naar een heel oud fragment. Zo klinkt het ook echt. Zeer krakend, uit 1948. Waar Nederlandse militairen in Ambon de groeten doen aan hun familie in Nederland.
Goedemiddag, luisteraars in Nederland. U hoort in onze strijdkrachtenuitzending van vandaag eerst de persoonlijke groeten uit Ambon. Daarna enkele persoonlijke groeten uit Batavia. En tot slot een epiloog uitgevoerd door het nieuwinggezelschap Comedia. Dan volgen nu eerst de persoonlijke groeten uit Ambon.
Ja, de heer Vries. Gefeliciteerd met Gea's vragen. Groeten aan vader, moeder, Totti en Gege. Ik ben overgeplaatst naar Makassar, maar vertrek pas in oktober. Han. Dan volgt een van zijn slachtoffers, de jager Arend Wielek. Hij groet zijn ouders Broekenpoort te Wezen. Hier komt Arend.
Lieve vader, moeder, broers, zussen en vrienden. Ga van mij heen zitten, van de operatie kan ik, ben je bijna hersteld. En ga je volgen van natuur en dienst genieten. Dat is voor de Wezen die Wezen. Veel groeten van jullie, Arend Jan.
Ja, van jullie Arend Jan. Het is heel slecht te verstaan, maar het zegt wel veel, hè, Manda?
Ja, ik denk het wel. Dus ondanks het geruis en alle bijgeluiden, het idee dat daar verbinding was, daar ging het om.
Ja, het contact.
En of ze het nou precies konden verstaan, dat was eigenlijk niet zo belangrijk, maar de stemmen.
Ja, want je hoort toch dat het een dierbare is, een familielid.
Absoluut, ja.
Kolonel Gerard Koot, uw vader heeft gevochten in Nederlands-Indië. Heeft hij daar wel eens iets over verteld?
Nou, over dat vechten niet.
Hij over zijn tijd daar wel.
Dat wel. Hij had een administratieve functie. Maar hij vertelde wel over het contact met de thuisfront. Want vlak voordat ik zelf vertrok naar Oeroesgan, vroeg hij van, hoe is het geregeld? Is er internet? Is er Skype? Nou, dat hadden we toen nog niet, internet wel. Maar toen vertelde hij hoe dat in zijn tijd ging. En contact met de thuisfront kon je dat eigenlijk niet noemen. Want je schreef een brief, die was 2 maanden onderweg. En dan had je geluk als die aankwam. En dan schreef de familie daar een reactie op. En nog eens 2 maanden later was die weer bij jou. Dus tussen de brief die je schreef en de reactie van je thuisfront zat 4 maanden. Nou, dat wil ik niet direct contact met de thuisfront noemen.
Nee.
Maar dat was wel heel aardig om te zien hoe het in zijn tijd ging. En hoe het in onze tijd was.
Dat is een heel verschil. Ja, precies. Daar komen we nog op terug. Meneer Klep, leefde die strijd in Indonesië eigenlijk in Nederland?
Het was natuurlijk een politiek heel omstreden iets. En er deed zich een fenomeen voor, wat je bij heel veel missies ziet, zeker als een paar jaar gaan lopen. dat de belangstelling in het begin best groot is. En dan gaat het vooral over de deelnamediscussie, zou je kunnen zeggen. Nou, die was rond Indië natuurlijk behoorlijk pittig. Zeker binnenlands politiek. Maar als die missie dan eenmaal loopt en de troepen zijn aanwezig, dan zie je een soort verschuiving richting, nou moeten we achter onze mannen gaan staan. En nou moet er niet te veel kritiek zijn, want die jongens doen al een hele moeilijke opdracht. Zijn ver van huis. Dat gold zeker in de jaren 50 en 40 natuurlijk nog veel meer dan nu. En dat is een fenomeen dat we eigenlijk tot op de dag van vandaag zijn blijven terugzien.
Prins Bernhard beval op de Wereldomroep in 1948 de kerstpakkettenactie aan van het NIWIN. De Nationale Inspanning Welzijnsverzorging in Indië. Die stelde onder meer tijdschriften, sportartikelen, boeken en films ter beschikking aan de troepen. Ze verstrekte sigaretten, chocolade en dus ook kerstpakketten.
Luisteraars, de actie waarmee de NIWIN in haar werkzaamheden begon, was de kerstpakkettenactie. Het eerste materiële en morele blijk van medeleven van het gehele Nederlandse volk met de strijdkrachten in Indië. Thans, 2 jaar later, is de derde kerstpakkettenactie in volle gang. Voor de derde maal zal de NIWIN zorgen dat ieder van de 200.000 mannen en vrouwen over zee in die dagen een pakket ontvangt.
200.000 mensen, hè, heeft hij het over. Dat is veel. Of valt dat mee?
Dat
klinkt voor mij heel veel.
Dat is heel veel. In totaal zijn er, ja, ik denk zo'n 140.000 Nederlanders naar Indië gegaan in die periode. Er waren een aantal gingen dubbel, dus dat getal dat kan wel kloppen. En het duurde, de kolonel zei het net al, toen gaan we een week of 2, 3 voordat die dingen aankwamen. En gezien het tropenklimaat ook, mocht dat natuurlijk geen bederfelijke waar zijn op korte termijn. Dus er moest ook nog wel even gecontroleerd worden dat alles droog aankwam. En dat was een hele job op zich, zeg maar.
Ik kan me iets bij voorstellen, inderdaad. Toen Indonesië in 1949 zelfstandig werd en Nederland dus de aftocht moest blazen, betekende dat ook voor de Wereldomroep wat programmatische veranderingen.
Goedenavond, luisteraars in de verte. De soevereiniteitsoverdracht van gisteren heeft ook voor de Wereldomroep een nieuwe periode ingeluid. Wij zullen doorgaan met het verrichten van het werk dat u kent, maar het zal niet helemaal eender zijn als tot dusverre. Wij weten dat wij het overgrote deel van onze luisteraars zullen blijven behouden. Gij weet van uw kant dat wij er ook zullen zijn als gij op de gewone tijd uw radiotoestel aanzet. Het beste met u, landgenoten. Wij gaan met u vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Tot een volgende keer.
Ja, wat zegt dit nou?
Ja, ik denk dat het iets zegt over het conflict in Indië om te beginnen. Wat door de regering natuurlijk toch vooral werd gezien als een intern conflict.
Ja. Ja,
dus dat was gewoon onze kolonie. En pas met de soevereiniteitsoverdracht van 1949 ging dat echt veranderen.
Maar hoor je er een beetje schaamte in?
Het was natuurlijk ook een hele... ik denk dat we onszelf op dit moment moeilijk meer kunnen voorstellen wat voor een enorme impact het verlies van Indië heeft gehad. Het heeft zeker 20, 30 jaar geduurd, denk ik, voordat de Nederlandse politiek daar echt overheen was, zou je kunnen zeggen. En de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders echt overwonnen waren. Zelfs nu speelt Indië natuurlijk nog, hè, met kwesties als Rawalpindi. Dan kun je je voorstellen hoe het toen was. En ten tweede was natuurlijk, Indië was het centrale punt van de Wereldomroep als het ging om het uitzenden van troepen. En nu opeens hadden we geen missies meer. Er waren nauwelijks nog militairen buiten de grens. Dus ja, de Wereldomroep als zodanig verloor natuurlijk wel een behoorlijk stukje werk.
Ja, dus dat moesten ze op een andere manier weer terug weten te vinden. De speciale programma's voor de militairen verdwenen op dat moment ook. Maar er waren ook andere doelgroepprogramma's, onder andere voor expats, emigranten, missionarissen vooral ook en ontwikkelingswerkers. Die kwamen daarvoor in de plaats. In 1952 speelde Nederland een rol bij de Korea-oorlog. Waarom ging Nederland daar aan meedoen?
Dat was eigenlijk de eerste deelname van Nederlandse militairen in het kader van de Koude Oorlog. In 1950 valt Noord-Korea valt Zuid-Korea binnen. Dat is een conflict dat nu nog voortduurt, zoals we allemaal weten, al 60, 70 jaar. De Amerikanen zeiden van, nou, we willen graag dat Nederland meehelpt. Nederland had zoiets van, nou, we zijn net terug uit Indië, we zijn aan het wederopbouwen, we hebben eigenlijk niet zoveel geld. En dat leidde tot een enorme oproer, nou ja, relatief grote oproer in Amerika. Die zeiden van, there is one country that is letting us down, the Netherlands. Toen boden we vervolgens een ambulance aan. Dat werd in Washington niet heel erg op prijs gesteld. Toen werd er ook nog een bemanning bij de ambulance aangeboden. Ook dat werd niet heel erg op prijs gesteld. En langzaam maar zeker werd die bijdrage uitgebreid. Eerst werden er oorlogsschepen gestuurd. Ja, die liepen geen risico als zodanig. De Amerikanen wilden troepen op land hebben. En toen hebben we dus uiteindelijk een bataljon gestuurd. En dat was voor een gedeelte weer samengesteld uit vrijwilligers uit Indië. Want die hadden we natuurlijk wel beschikbaar.
Ja, die waren er nog inderdaad.
Die waren er nog, ja.
We gaan luisteren naar een stukje uit een reportage die de Wereldomroep maakte op de Engelbert van Nassau-kazerne in Roosendaal. Daar werden Surinaamse vrijwilligers opgeleid, want Suriname maakte destijds nog deel uit van het Nederlands Koninkrijk.
Waarom ze naar Korea zullen gaan? Ik heb het aan enkele van hun gevraagd. Het zijn er maar een paar. Hun opvattingen zijn natuurlijk niet helemaal dezelfde, maar ze geven met elkaar toch wel een duidelijke indruk van de mentaliteit van de gehele groep.
Achter, er zal misschien meer daar zijn in Korea, waar ik zal voldoen aan de eisen om tot een wereldvrede te komen, om strijd in Korea af te schakelen. Ik zal ook strijden tegen het communisme, omdat ik persoonlijk fel tegen ben. En ik zal desnoods opofferen tot de laatste druppel bloed. Ik heb gezegd.
Daar de mogelijkheid bestond tot opzending naar Korea om te strijden voor de wereldvrede en door deze grote daad de mogelijkheid bestaat om terug te gaan naar Suriname als beroepsmilitair, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben van plan met Gods hulp als militair terug te keren naar Suriname. Aangezien ik doelbewust ben dat ik in de militaire dienst mijn toekomst en bestaan zal vinden en de Nederlandse kroon tot den dood toe trouw zal dienen. Soldaat White heeft gesproken.
Met hun commandant, kapitein De Koning, heb ik ook nog even gesproken. Ik vroeg hem of het niet moeilijk is om de eenheid in het detachement te bewaren met zo'n grote verscheidenheid aan militairen, beroepsmilitairen, dienstplichtigen, ervaren vechters, zo uit de burgermaatschappij gekomenen, Hollanders, Indonesiërs, Ambonezen en nu ook weer Surinamers.
Natuurlijk zijn er specifieke moeilijkheden, maar het is mooi dat van alle zijden, daar laat ik zeggen, groot Nederlandse natie meegewerkt wordt aan de vorming van het representatieve bataljon in Korea. En ik ben blij dat nu ook weer Surinamers zullen gaan. Natuurlijk zijn er lastige elementen bij, maar toch hoop en vertrouw ik dat zij en hier en straks in Korea waardige vertegenwoordigers zijn van hun land.
Korea was dat, 1952. Het duurt vervolgens bijna 30 jaar voordat Nederland weer meedoet aan een militaire missie. Waarom hebben we eigenlijk in de jaren 60, 70 niks gedaan?
Nou, we hebben niet helemaal niks gedaan. We hebben een paar kleine waarnemingsmissies gedaan, onder andere in Jemen. Mm-hmm. Het waren vooral de mariniers die vonden dat leuk om te doen. Die hebben een lijstspreuk qua Pater Torbis, zo wijd de wereld strekt. En nou, er waren verschillende mariniersofficieren die dat wel een leuke uitdaging vonden om bijvoorbeeld in Jemen waarnemer te zijn. Maar voor de rest, ja, hebben we weinig grote missies gezien van de VN in die periode inderdaad. En dat had simpelweg te maken met de Koude Oorlog. De Amerikanen en de Russen lieten dat gewoon niet toe. Die wilden niet dat de VN iets voorstelde. De VN zou oorspronkelijk een heel groot leger krijgen van 400.000 man. Tot op de dag van vandaag vergadert dat militaire stafcomité nog op het niveau van kapitein. En de kapiteins zeggen dan tegen elkaar, nou, we komen volgende maand weer samen voor de volgende vergadering. En dat is het. Ja. En dat zegt wel iets, denk ik, over hoe de grote mogendheden lange tijd tegen de VN hebben aangekeken. En het duurt dan eigenlijk tot de jaren 70 voordat er weer een grote missie is. De beroemde secretaris-generaal Dag Hammarskjöld, de naam die zal velen wat zeggen, denk ik, experimenteerde met peacekeeping forces. Dat waren dus landen die stonden stand-by voor de VN. Luns, onze beroemde minister van Buitenlandse Zaken, bood onmiddellijk een hoop troepen aan. Die had zoiets van, nou, dat is heel erg bruikbaar. Hè? Dat is een mooi instrument van buitenlands beleid. Defensie was er wat minder tevreden mee. Die bouwde dat onmiddellijk af. Elk aanbod wat wij deden was onmiddellijk onmogelijk. En het opleidingsprogramma wat eerst bijna een maand duurde, werd helemaal afgebouwd tot uiteindelijk 2 uur. VN-opleiding, dus dat zegt ook wel iets, denk ik.
Zo.
En dat verklaart ook wel, denk ik, dat toen in eind jaren 70 het aanbod kwam om naar Libanon te gaan. Vanuit New York, vanuit de VN. Dat bij buitenlandse zaken tegen Defensie gezegd wordt. En hebben we dat standby aanbod nog, die VN-troepen? En dat Defensie zei van, nou, daar moeten we maar eens even goed van kijken. Want ik geloof niet dat dat nog veel voorstelt. En dat was ook inderdaad zo, dat stelde niet veel meer voor.
Hoeveel man is er toen naartoe gegaan?
Uiteindelijk zijn naar Libanon, hebben we 6 jaar in Libanon gezeten. Eerst met een bataljon van ongeveer 800 man. En de laatste jaren met een compagnie van ongeveer 150 man. Dus over die aantallen heb je het. In het begin was dat heel erg moeilijk, ook om vrijwilligers te vinden. Er zijn ook mensen, dienstplichtigen, verplicht gestuurd. Hè, dat werd gewoon een rechtszaak ook tegenvoerd. En als je weigerde, dan kon je richting het gevangen. Er werd vrij scherp gespeeld door Defensie. De missie zou oorspronkelijk maar kort duren, een jaar. De hele missie UNIFIL, waar men dus deel van uitmaakte, heette ook de Interim Force in de Lebanon. En zoals iedereen misschien weet, de missie zit er nog steeds. En dat is dus al een jaar of 50 dat ze er zitten. En het is nog steeds een interim force.
Ja. Ja. Erwin Prop,
ja.
Jij bent daar geweest.
Ik ben daar geweest, ja. Klopt.
Hoe was dat?
Ja, ik was natuurlijk dienstplichtig en ik vond het spannend om daar naartoe te gaan. Ja, achteraf heb ik echt nooit spijt van gehad. Ik vond het echt een geweldige ervaring. Ja.
Wat was er zo geweldig aan?
Ja, het contact met de bevolking en zo. En ik hoopte altijd maar dat het iets opleverde. En ik ben een paar keer terug geweest. En nou, voor mijn gevoel heb het echt wel zin gehad.
Ja. Ja. En hoe zat het met contact met thuis?
Heel moeizaam. Dat ging echt alleen per brief. Je moest alleen een brief schrijven. En dan 2 weken later kreeg je dan weer een brief terug. Ja. Zo ging dat.
En dat duurde natuurlijk ook een tijd voordat dat heen en weer...
Ja, dat ging per veldpost. Veldpost in Utrecht was het. En dat ging heen en weer.
Ja. Ja. We gaan even luisteren naar een stukje van een groetenprogramma voor de Libanongangers.
Dit was het nieuws. De Luchtpost. Een verzoekplatenprogramma voor Nederlandse militairen van UNIFIL in Libanon, gepresenteerd door Manda van Buren. Hallo en goedemiddag allemaal. Het is 7:07. Veel muziek vandaag, maar ik moet toch eerst even tegen jullie aanpraten, omdat een aantal mensen geen bericht heeft ontvangen. Wel zijn ze jarig, dus komt er telefoon en dus moeten jullie zorgen dat de jongens een beetje in de buurt komen. Ik noem je de namen. Daar is Hubert Potter van het verkenningspeloton, Pierre Robert van het geniepeloton in Aljatoen, Jan van Harten en Wietse Jansen.
Ja, Manda. 7-9. Ja. Hoe voelt dat? Hoe klinkt dat na al die jaren?
Ik word er een beetje zenuwachtig van.
Ja. Want jij maakte die goede programma.
Ja, ja. En met heel veel genoegen. Ik ben ook naar Libanon geweest. De familie mocht het niet weten. Die dachten dat ik naar Israël ging.
Want waarom?
Omdat het eng was. Wij logeerden in een hotel in Beirut. Het enige hotel dat niet aangevallen werd door Palestijnen, omdat Yasser Arafat er zat. En aan de andere kant ook de Israëli's hielden zich gedijst. Daar sliepen we. En dan moesten we met een busje door vijandig gebied helemaal naar het zuiden. Want daar zaten die jongens. En daar ging het om. En daar reden we 2,5 uur over. En of de Israëli's kwamen in scheervlucht met mitrailleurs. En dan stonden we allemaal zo tegen een winkel. Of de Palestijnen bij de brug zeiden: je komt er niet door, eerst zitten en Duits met ons praten. Want die waren in Oost-Duitsland opgeleid. Nou, dat heeft een dag of 5 geduurd. En toen begreep de leiding van de militairen wel dat dat natuurlijk geen toestand was. En toen mochten we dus in het gebied blijven. En de jongens die logeerden bij de jongens. En ik logeerde bij een Arabische familie.
Dus de hele reis was wel georganiseerd of georganiseerd door Defensie?
Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja. En wij kregen ook een auto, een jeep misschien wel ter beschikking, zodat we van huis naar huis konden gaan. De meesten leefden in een huis, een heel oud Libanees huis. Eerst bewoond door de Fransen en er stonden allemaal op zenen tekeningen op de muren. Nou, zei ze, maar die hebben we meteen weggehaald, zeg. Wat een smeerlappen.
Dat kon niet.
Dat kon niet. Maar het was leuk om te zien hoe zij Nederland helemaal terugbrachten in Libanon. Dus het was schoon. Het pad was afgezet met grote keien. Ze hadden 2 bins, hoe noem je dat, vuilnisbakken, voor groot vuil en voor gewoon vuil. Nou, daar had Libanon nog nooit van gehoord natuurlijk.
Dus het was Nederland in het klein?
Het was Nederland in het klein.
Annemieke Schollert, presentatrice van Uruzgan FM. Jij bent ook natuurlijk in Afghanistan geweest. Ja. Herken jij dit?
Nou, niet echt. Want wij gingen op bezoek bij echte kampen. Dus echt de grote kampen, zeg maar. Dus dat is niet te vergelijken dat mensen echt bij bewoners in huis wonen. Het was daar ook niet echt in vragen, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk wel het eigen maken van dat gebied waar je een tijdje zit. Dat is natuurlijk daar ook wel.
Ja, en als je dat fragment nou hoort, het is natuurlijk heel anders ook dan de toon van Uruzgan FM. Dat gaan we later in deze uitzending nog horen. Maar wat denk jij daarbij?
Nou, het is natuurlijk, de kern is natuurlijk hetzelfde. Het is het contact brengen met het thuisfront en de militair op missie. En dat gaat dan via gelukswensen en verjaardagswensen en platen, wat bij ons ook zo is. Dus daar zit natuurlijk weinig verschil in. Het is natuurlijk, er zitten natuurlijk een heleboel verschillen in, maar ik denk dat we daar zo nog wel aan toe komen.
Ja, daar komen we vast uitgebreid nog op terug. Maar Manda, hoe ging dat? Hoe hadden jullie bijvoorbeeld contact met familie, met het thuisfront en de militairen?
We kregen brieven. Het was dus in Nederland bekendgemaakt dat de Wereld Omroep dat deed. Dus iedereen die een zoon of een broer of een vriend of wat ook had, die kon ons brieven schrijven en zeggen, mijn zoon zit bij dat en dat en daar en daar en draai voor hem en de groeten zijn van papa, mama enzovoort. In die tijd belden we nog niet de ouders op. Dat kwam pas later bij de marine, maar dit was dus gewoon een uitzending.
Was er grote belangstelling voor?
Ja, er was heel grote belangstelling voor. En dan vragen de mensen altijd, hoe kon je dat nou meten? Ik kon het alleen maar meten aan de hoeveelheid post die we kregen van de ouders. Nog meer eigenlijk dan van de jongens. Ja. Want dat duurde te lang.
Ja.
Begrijp je, er zat altijd wat je zei, nou, minstens 2 weken tussen.
Erwin, wat voor missie was het eigenlijk?
Ja, het was een beetje proberen een beetje de christenmilities van Major Haddad en aan de andere kant de Palestijnen een beetje en Israël een beetje uit elkaar te houden.
Mm-hmm.
Maar ja, wij zaten natuurlijk in het midden en ze schoten gewoon over je heen. Dus het was eigenlijk gewoon, soms was het een beetje verloren moeite, had ik wel eens het idee. Ja,
het was geen zware missie, denk je? Want soms hoor je daar andere verhalen over.
Achteraf is het een hele zware missie geweest. Want ik ken heel veel jongens die PTSD hebben. Dus echt, het is echt. Er zijn er ook heel veel die achteraf nog zelfmoord hebben gepleegd. En dat hoor je nu allemaal op die veteranendagen. Hoor je echt nog heel veel. Persoonlijk heb ik nooit slapeloze nachten van gehad.
Nee. Wist jij dat er dergelijke groetenprogramma's bestonden?
Ja, wij luisteren ook altijd.
Ja?
Ja, wij luisteren.
Dus jij kan Manda nog herinneren van vroeger?
Jawel, tuurlijk. Manda.
Die stem vergeet je toch niet?
Ja, wij kregen een kaartje dat volgende week wordt de groeten van jou gedaan. Het duurde een week. En we hadden natuurlijk maar 1 uur uitzending via de korte golf. En als je dan op patrouille was, dan werd het voor je opgenomen via de korte golf op een cassettebandje. En dan kon je het s'avonds afluisteren, krakend en wel. En, zo.
En wat voor gevoel gaf dat dan?
Ja, dat geeft natuurlijk een heel apart gevoel. Ja. Ja. Het is gewoon hartstikke leuk.
Het is gewoon Nederland dichterbij.
Ja.
In de jaren 90, we gaan even verder naar de volgende missie. In de jaren 90 volgden de conflicten elkaar snel op. Golfoorlog, Cambodja, Bosnië. Hoe kwam dat dan weer? Want eerst hadden we een periode van relatieve rust door de Koude Oorlog.
Ja, in 89-90 is de Koude Oorlog ten einde. De muur valt, hè, dat is het grote symbool ervan geworden. De VN, die dus op dat moment nog bekend stond als een hele zwakke organisatie. Libanon was daar een goed voorbeeld van. Als de Israëliërs tegen de UNIFIL zeiden van opzij, dan ging UNIFIL opzij. Dat is in 1982 ook gewoon gebeurd. De Israëliërs zeiden tegen de VN'ers van, luister eens, wij gaan nu Libanon binnenvallen. Ik zou maar opzij gaan. En er was gewoon geen verzet mogelijk. Vanaf 89-90, als de Koude Oorlog ten einde is, zie je een soort heropleving van het vertrouwen in de Verenigde Naties. Boutros Ghali, als secretaris-generaal, schrijft een Agenda for Peace. En daarin moeten dus de VN-troepen een grotere rol gaan spelen. En het duurt eigenlijk niet lang, helaas, eigenlijk binnen 3 of 4 jaar, dat we daarvan op moeten terugkomen. Want wat zien we? Cambodja in 1990 was nog een relatief succesvolle wederopbouwoperatie. Maar je ziet eigenlijk al in 1994 Rwanda, de genocide. Je ziet in 1995 Srebrenica. En bij alle twee die gevallen kunnen dus de VN-troepen uiteindelijk weinig tot niets uitrichten. Toen ontstond eigenlijk het tegendeel. Dat is een soort gevoel van, nou ja, de VN die mag ons nog wel een mandaat geven, maar laten we het maar gewoon uitvoeren, vooral in Europa, door de NAVO. Heel spreekwoordelijk is dat de missies niet langer blauw werden genoemd. Blauw is de VN-kleur. Maar dat ze groen werden genoemd. De kleur van het camouflagepak en degene die naast me zit. Men ging er met tanks naartoe, met F-16's. Onder het motto van, ja, nu wordt er niet meer met ons gespot. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel krijgsmachten die missies uitvoerden, dat eerlijk gezegd ook wel prima vonden. Dat ze niet meer gebonden waren aan die blauwe, zwakke geweldsregels. Ja. Maar dat ze nu gewoon konden doen waar ze eigenlijk voor waren.
Ja, kunt u dus zich dat voorstellen?
Ja, absoluut.
Kolonel Gerard Koot?
Ja, je gaat daar naartoe met een opdracht om partijen uit elkaar te houden of wat dan ook. En dan moet je wel de middelen hebben om dat te kunnen. Ja. En bij die middelen hoort ook een mandaat, wat je de mogelijkheid geeft om, niet zoals eerder werd verteld in Libanon, dat er over je heen geschoten wordt. En dat je eigenlijk in de
machteloos.
Wat hinderlijk in de weg stond. En dat is denk ik een van de grote lessen die we geleerd hebben. En je ziet in die missies daarna dat het mandaat hartstikke helder was en robuust was.
Ja.
En dat je dus ook de middelen meeneemt om dat af te dwingen. En op die manier kon je succesvol zijn om een stuk stabiliteit en veiligheid te brengen.
We gaan toch nog even luisteren naar 2 fragmenten uit de groetenprogramma's voor onze jongens in Cambodja en Bosnië. Beide werden gepresenteerd door Ilse Wessel.
Lionel Richie met Love, oh Love. En er gaat heel wat love van Nederland naar Cambodja. Gerard Koenen, veel liefs van je moeder en van de rest van de familie. En Frank Haarman, jij krijgt de groeten van je ouders, broers en zusters. En voor Michel Rupsaat komt er een telefoontje.
Hallo Michel, hier is mama. We mogen van de Wereldomroep jou wat vertellen, hoe het met ons gaat en waar het met jou gaat. Natuurlijk kun je ons niet antwoorden. Op de eerste plaats, voordat we dat vergeten...
Radio Duitsfront. Groeten en verzoekplaten voor Nederlandse VN-militairen verblijvend in het voormalig Joegoslavië. Een programma van Radio Nederland Wereldomroep in samenwerking met de dienst OSNO in Den Helder. Presentatie Ilse Wessel.
Hallo allemaal en welkom bij Radio Thuisfront. Steeds meer groetenformulieren krijgen we opgestuurd, dat is leuk om te merken. Dit keer is het echt een hele enorme hoeveelheid, maar dat betekent wel dat we de plaat ertussendoor soms niet helemaal zullen kunnen draaien. En zoals altijd moeten we ook af en toe aanvragen combineren onder het motto deel een plaat met je maat. Vandaag geldt dat in het bijzonder voor de house-liefhebbers.
De house-liefhebbers, 20 jaar geleden was dit. Ook wel mooi, hè? Deel een plaat met je maat. Klinkt al een beetje meer als Oerzoekan FM, of zeg ik nu iets heel erg?
Het komt langzaam in de buurt, ja.
Meneer Koot, u zat in Bosnië. Wat deed u daar?
Ik werkte daar in het hoofdkwartier van de multinationale brigade Noordwest. Dat was een brigade, daar zaten Nederlanders, Engelsen en Canadezen in. En ik was daar hoofdoperaties.
En wist u van de groetenprogramma's?
Nee, dat zei mij helemaal niks. Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, zou u daar aan mee hebben gedaan, denkt u, in die tijd?
Ik denk het wel. Maar het is eigenlijk meer ook dat het vanuit het thuisfront een geweldig middel is om even rechtstreeks contact te hebben. En meer te kunnen doen dan een mailtje of een brief. Maar er een stuk muziek aan te plakken waar ook een bepaalde emotie aan vastzit. Dat jij weet, die plaat heeft speciale betekenis voor mij en mijn vrouw of iets dergelijks. Dat is al heel erg mooi.
Manda, wat vind jij ervan als je dit fragment hoort? Lijkt het heel erg op wat jij deed?
Ja, het komt allemaal op hetzelfde neer. Groeten van en groeten naar. En in mijn geval, ik was toen ik naar Libanon ging al een soort moeder van de jongens die daar zaten. En na de hand bij de marine was het meer een grootmoeder. En dat is eigenlijk het grootste verschil tussen wat jullie in Oerzoekan hebben gedaan. Je was dezelfde generatie. En afgezien van het feit dat je veel meer middelen tot je beschikking had om die contacten te leggen. Het was enig.
Ja, hoe was het trouwens om bij de jongens dan te zijn als je daar echt contact lijfelijk aanwezig was?
Ja, kostelijk. Ja. Kostelijk.
Want je werd op handen gedragen, hè?
Nou,
dat is
niet eenvoudig. Wij waren er in een tijd, dat er een delegatie van de regering was. En die werden vervoerd in een IP. Dat is een soort tank die als bus verbouwd is. Anders kan ik het niet uitleggen. Chris, kijk maar aan of je denkt, nou zeg. Maar in ieder geval... het was de opperste bescherming. En die werden uitgenodigd om ergens lunch te gebruiken. En daar kwam een jonge luitenant en die zei, we hebben alles gedaan om het u naar de zin te maken. We hebben vlees gekocht in Israël. De tafellakens zijn onze gewassen beddenlakens. Want we hebben geen tafellakens in Israël. Enfin, wij dachten, we krijgen een lunch, je wil het niet weten. En wat gebeurt er? Er komt een kok met een bloot bovenlijf in een tjelane pendek, zo'n kort broekje, met een grote emmer in zijn hand en een pollepel. En die schept ons allemaal een bordje soep op. De een wat meer vlees dan de ander. En toen liep je weer weg, klaar.
Geweldig.
Geweldig.
Ja. Ja, ja. Mooie herinneringen zijn dat.
Ja, ook Quint.
Ja.
Enig. Ja.
Hoe zat het eigenlijk met de samenwerking met Defensie? Hadden die een dikke vinger in de pap eigenlijk in wat er in de uitzendingen gebeurde?
Nee. Dat wordt wel vaker gevraagd, ook omdat ik er toen geweest was. Waren er dingen die je niet mocht vertellen? Nee, dat kwam eigenlijk niet voor.
Nee.
Misschien dat... Dus, ik ben geen journalist, maar ze gaan al gauw denken dat je het wel bent. En dat je dan misschien toch wat te weten komt, want eigenlijk beter niet te weten mag zijn. Maar daar hebben we nooit last van gehad.
Nee, nooit iets geweten wat je had willen vertellen, maar niet hebt gedaan.
Nee, achteraf misschien, dat is nu zoveel jaar geleden. Er zijn een aantal doden gevallen, niet door vijandelijk vuur, maar gewoon door fouten van de mannen zelf. verkeerd het geweer vasthouden of zo maken terwijl een opnaffen.
Ja.
En dat waren dus hele nare dingen.
Het nieuws bij de Wereldomroep, door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur...
Begin van de Eerste Golfoorlog. Begin 1991 is de wereld in afwachting van het verlopen van het ultimatum aan Irak om een einde te maken aan de bezetting in Kuwait. In de nacht van 16 op 17 januari begon de strijd met de operatie Desert Storm. U hoort de radionieuwsdienst en vervolgens spreekt toenmalig premier Lubbers het volk toe.
De oorlog in het Golfgebied is begonnen. Vanuit Saoedi-Arabië zijn vliegtuigen opgestegen voor een aanval op Irak. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten zijn de vliegtuigen kort voor middernacht vertrokken. Volgens sommige berichten is de Iraakse hoofdstad Bagdad op zeker 3 plaatsen door bommen getroffen. Doelwit zou vooral het centrum van de Iraakse hoofdstad zijn.
Laten we elkaar vasthouden. En in het bijzonder achter onze mensen ginds staan. Het is nu te vroeg om te oordelen over hoe het precies zal gaan. Straks, morgen... En overmorgen. Maar één ding staat vast. Hoe droevig ook dat vandaag de wapens moeten spreken. Het is een investering in de toekomst. Nederland doet mee aan de internationale inspanning. Wij staan achter president Bush, die nu in lijn met de uitspraken van de Verenigde Naties leiding geeft aan de helaas noodzakelijke militaire operatie.
Dat was toenmalig premier Lubbers. Ieder uur komt er een nieuwsfragment langs. Op wereldomroep.nl kunt u stemmen op deze fragmenten. En vanavond tussen 9 en 10 wordt dan het winnende onderdeel bekendgemaakt. En u kunt een korte golfradio winnen. Vragen en reacties kunt u ook kwijt trouwens via Twitter. @wereldomroep en Facebook/wereldomroep. En natuurlijk ook bij ons op de website gewoon wereldomroep.nl. We praten dit uur over Nederlandse missies in het buitenland en de rol van de Wereldomroep daarbij. Het gaat vooral over goede programma's. De laatste die we gekend hebben, tussen 2006 en 2010, vond dat plaats. Jij wil wat zeggen, Manda?
Nou, we hadden ook nog even de Koninklijke Marine daar, bij de Golfoorlog.
Ja,
en dat
is waar,
heeft
ja.
Een heel belangrijk groot programma tot gevolg gehad.
Vertel.
En het geluk was dat ik erbij mocht zijn, want de marine is de marine.
Ja, is dat bijzonder?
Voor mij wel.
Waarom?
Nou, omdat ik van de marine hou.
Maar waarom hou je van de marine?
Omdat ik naar zee wilde en dat kon ik bij de marine. Dan krijg je een pak aan achter een kantoor. Dus, maar goed. Het is allemaal goed gekomen. De marine had daar fregatten. En daarvoor, en dat vind ik altijd het aardigste verhaal, lag daar een vervoer daar heen en weer in die golf, een mijnenjager. En dat was Haar Majesteit Zelfvoetsluis. En daar hadden ze een kok en die heette Ben Paus. Die heeft die jongens zo vet gemest dat ze op een gegeven moment op dieet moesten. De verveling sloeg toe, er viel niks te lopen. En alles maar heen en weer varen was ook niet zo boeiend. Dus die hebben daar gegeten op een waanzinnige manier. En toen moesten ze aan de sla. En toen maakten ze sla voor 148 man. Het werd door 48 man opgegeten. Maar goed, dit terzijde. Wij maakten voor de marine programma's in huizen tijdverdrijf in Den Helder.
Mm-hmm.
Dus daar was een clubje van de marine en een clubje van ons. En dat tjotjokte fantastisch. Dat was werkelijk een plezier om mee te werken. De eerste dag waren we er, een beetje rommelig, 100 mensen, allemaal zenuwachtig. Wij ook niet helemaal vrij van. En toen zat er een man in de hoek, in uniform, en die kreeg een beetje tranen in zijn ogen. En toen dacht ik, dat is typisch, hoe komt dat? Dus ik ging naar hem toe, dat bleek de kok te zijn, dus ik bedankte hem voor die fantastische maaltijd die hij gemaakt had. En toen zei hij, ik zat op die mijnenjager. Maar dat programma bestond niet. En als het programma wel had bestaan, zoals nu voor de fregatten, hadden wij minder heimwee gehad.
Ja.
Nou, kun je het mooier hebben?
Ja, dat is prachtig. Wat een compliment.
Vond ik wel.
Ja.
Dat ging niet naar mij, maar het ging om het idee dat ze dus in staat werden gesteld. De stemmen van, want we belden in die tijd al natuurlijk. We deden live programma's in Den Helder. Enfin, dol. We gingen de zee op met de... Enfin.
Het zijn mooie jaren geweest.
Buitengewoon. Mooie afsluiting van het werken hier.
Oeruzgan.
Ja.
Ga nu naar Oeruzgan.
Tuurlijk.
Tussen 2006 en 2010 zaten er 1400 Nederlanders daar. De Wereldomroep, een popzender 3FM en een aantal lokale omroepen maakten voor die mensen en het thuisfront een dagelijks radioprogramma onder de naam Oeruzgan FM. We gaan even luisteren naar hoe dat klonk.
Oeruzgan FM, powered by 3FM en de Wereldomroep.
We're on! Zoals ik zei, dat was de eerste zin. Oeruzgan FM is in de lucht. Serious radio voor de troepen in Oeruzgan en natuurlijk iedereen eromheen. Familie, vrienden, vriendinnetjes, aanbidders, randfiguren en 3FM powered by de Wereldomroep.
Ik ben Dick Berlijn en als ik in Oeruzgan ben, dan luister ik naar Oeruzgan FM.
Annemiek. Nee, jij heeft met smart op mij gewacht. Oké, lieverd, ik hou van je en ik kom heel snel in huis.
Ja, ik had altijd een hekel aan mijn naam, maar ik vind hem nou wel leuk.
Rick in Den Roet, die heeft hem ook al gehoord. Je hebt een nummer voor hem gemaakt.
Had dat nog meerdere liedjes voor me gemaakt?
Voor mijn soldaatje in Afghanistan. En ik heb hem geschreven omdat ik heel veel van hem hou. En dat laat ik zo merken.
Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv.
Marco Borsato was dat. Ja. Nou, dat klinkt even anders, hè?
Wel, hè? Er zit wel een verschilletje tussen. Ja. Het is wat man net zegt, hoor. Het is ook dit was natuurlijk een samenwerking tussen 3FM en de Wereldomroep. En het is ook wel leuk om even aan te sluiten. Net ging ook een beetje over het idee, hoe kunnen we PTSS een beetje voorkomen bij militairen op uitzending. Ik kwam er toch een beetje op neer dat
posttraumatische stresssyndroom.
Dat het fijn was als de militairen daar, zeker in een missie als in Oeruzgan, waar toch al veel discussie over was, voor en tijdens, dat ze de mensen daar weten dat ze op wat voor manier dan ook gesteund voelen. Ja. En dat was de oorzaak dat ook echt een jongerenzender daarbij betrokken werd. Omdat het natuurlijk ook gaat om jongens en meiden tussen de
generatiegenoten.
Precies.
Ja. 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 Maakte dat het inderdaad makkelijk voor jullie, ook om mensen te benaderen?
We hebben in het programma echt alle leeftijden gehad. Wat dat betreft maakt niet zoveel uit. Maar het fijne was dat wij een programma konden maken op onze eigen manier. En in mijn geval, ik ben zelf van 3FM. Het maakt het samen met jongens van de Wereldomroep. Konden allebei onze kwaliteiten erin kwijt. En dat maakte het wel compleet.
Ja, want de Wereldomroep zou dan ook meer informatie dan
bieden.
Precies,
die zorgde voor het nieuws. En ja. De productiekant kwam van de Wereldomroep. En de presentatiekant van 3FM, muziek ook.
En jullie presenteerden het ook echt als een radiostation, hè? Niet zozeer echt als een zender. Ja. Niet zozeer als een programma.
Het was een programma, maar ja, het is natuurlijk het was niet het enige programma wat te horen was daar. We hebben er op een gegeven moment voor kunnen zorgen. Dat is echt vanuit de Wereldomroep echt fantastische technische mensen aanwezig geweest. Die hebben gezorgd dat ze daar 24 uur 3FM konden horen op een bepaald moment. Begin absoluut niet. Dus dat waren wij echt even van echt het korte programmaatje speciaal voor daar. En dat was wel bijzonder.
Ja, kolonel Gerard Koot te knikken.
Ja, het aardige was, ondanks dat het in het begin alleen Oeruzgan en FM was, en het was in feite een programma van een uur.
Ja, precies.
Maar het werd regelmatig herhaald. En eerder werd verteld, het Libanon, dat werd dan opgenomen op een cassettebandje, krakende wel. Ja. Het was nu ook zo dat als mensen terugkwamen en van een missie buiten de poort, ze waren terug op het kamp. En dan werd er gezegd, hé, je was op de radio. Nou, reken maar dat hij ervoor zorgde dat hij dat even zelf terug wilde horen.
Precies,
want hij wilde weten, hé, wat hebben ze tegen me gezegd? Of wat is er over me gezegd? Wie? Ja.
Dus je merkte die impact echt meteen?
Absoluut. Ja. Het is echt, het is al eerder gezegd hier. Dat contact met Nederland was echt even met een half been terug zijn in Nederland. Even ontspannen. Want ja, je werkt er heel intensief. 24 uur per dag ben je met die missie bezig. En dat ene moment dat je vriendin of wie dan ook even een bericht voor jou heeft.
Is heel bijzonder.
Met een stukje muziek erbij.
Ja.
Jouw muziek. Dat is dan even helemaal van jou. Dat is jouw privé momentje. Want voor de rest had je niks privé.
En je moet ook bedenken dat die denkt misschien nu van, nou ja, het was 2006 toen we begonnen. Er was internet, er was misschien al Twitter. Dat was het helemaal niet. Er was niks in het begin. Omdat ook vanwege de veiligheid, de mobieltjes waren niet toegestaan, internet, ja. Probeer maar eens in de woestijn even een internetpaaltje op te richten. Dat gebeurt natuurlijk ook niet. Dus zeker in het begin was het echt het enige contact met thuis. Wat net als vroeger, zeg maar. En later kwam er steeds meer, werd er steeds meer mogelijk. Maar het bleef toch nog steeds wel een contactmoment.
Ja, nou, is daar natuurlijk ook, ja?
Ja, het grote verschil met Oeruzgan was dat je daar de stem van je ouders of familie hoorde. En in Libanon hoorde je eigenlijk alleen maar manda.
Ja. Ja, die las het voor.
Die las het echt voor. Ja. En in Oeruzgan hoor je echt je familie.
Ja, ja. En dat kwam nog dichterbij natuurlijk.
En die heb ik ook maar één keer gehoord. Het was tijdens het kerstgroetenprogramma. Na 2 maanden hoorde ik voor het eerst de stem van mijn ouders. Ja, dat was ook heel bijzonder ook weer.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn natuurlijk ook hele vervelende dingen gebeurd in Uruzgan. Hoe gingen jullie daarmee om?
In het begin hebben we natuurlijk heel goed over nagedacht. Maar je kunt er niet over nadenken, want je begrijpt de impact ook pas als je al een tijdje erin zit. Dat zaten wij daarvoor niet. We hebben ervoor gezorgd dat we hebben eigenlijk een beetje gaandeweg, want het is helaas heel vaak gebeurd. We hebben in mijn looptijd hebben we 14 keer mee moeten maken. En dan kwamen we er toch...
Dat er militairen omkwamen,
om wat voor reden dan ook. We kwamen een beetje achter dat vooral voor het thuisfront het idee moest zijn dat het maar zo stemmig mogelijk moest. En dat er vooral informatie moest blijven komen. En voor jongens daar, gek genoeg, dat hebben we ook ervaren toen we daar waren, dat die vaak hadden van... Ga maar gewoon door, want wij lossen dit in onze eigen kleine kring op. En we willen vooral thuisfront niet ongerust maken. En we willen zelf, dat is natuurlijk ook de state of mind waarin je bent op missie. Dan wil je door.
Ja.
En dan wil je niet door dit soort dingen teruggehouden worden. En dat is natuurlijk heel gek als buitenstaander om dat een beetje te merken. Maar het kwam erop neer dat we de muziek gewoon aanpasten. Niet al te vrolijk en blij. En dat we nog steeds die berichten en dan de condolences maar overbrachten. En dat was vaak ook wel wenselijk.
Ja, dat kon dus wel. Je kon dus wel laten weten dat je meeleefde.
Meeleefden. Absoluut. En we hebben een site. En dat is ook een beetje de rol die ik en die wij als programma al vanaf het begin hebben ingenomen. Kijk, wij weten niks. Wij zagen het een beetje als Alice in militaire land. Vertel het me maar. Ik weet het niet. Ik kom niet uit die wereld. En dan worden, hoe wij het ervaren, was voor hun vaak ook een manier om te begrijpen van... zo zien wij het eigenlijk ook wel. Of was het voor het thuisfront ook weer makkelijker om dingen uit te leggen. Maar het bleef natuurlijk vreselijk.
En hoe groot was de rol van Defensie daarbij?
Defensie werkte met ons graag mee. Dus die hebben voor ons gezorgd dat in diverse kampen diverse mensen beschikbaar waren... die voor ons die mensen bij de telefoon sleurden. Dat was natuurlijk al heel fijn. Mm-hmm. Maar als informatiepunt ook... we hadden een goede vertrouwensband, laat ik het zo zeggen. Zij bepaalden niks wat in onze uitzending kwam. Dat was ook zeker toen wij daar waren af en toe wel een uitdaging om dat vol te houden. Want ze willen het wel heel graag.
Ja, waar merkte je dat dan?
De eerste keer dat wij in Afghanistan waren, was het allemaal nog... houd je touwtje uiteraard niet, maar het was wel nog allemaal een beetje opbouwend. Dus wij konden gewoon rondlopen met onze Comrex of met onze microfoon en onze opnameapparatuur. En de tweede keer... Toen werd er echt van ons verwacht dat we van tevoren gingen vertellen wat we in de uitzending gingen doen. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus daar moesten we toen een beetje omheen fietsen. Maar ja, ze hadden een informatieve functie en ze waren ook heel open naar ons. Omdat ze wisten dat wij wel daar goed mee om wisten te gaan.
Ja, kolonel Koot, dat kan me voorstellen dat dat heel lastig is geweest voor Defensie. Dat er ineens een hele groep jonge helden daar rondliep en vrij open over alles was.
Dat was in ieder geval nieuw.
Dat is heel diplomatiek, maar ik kan me voorstellen dat je dan wel even achter je oren krapt als Defensie zijnde.
Ja, maar je moet er ook een beetje... ook daar moesten wij een stukje ontwikkeling hebben. Met de sociale media van vandaag en ook daar uiteindelijk, er was internet.
Ja.
Ik zat er in het begin en ik kan niet snel typen, maar dat was al te snel voor dat internet wat we toen hadden. Maar uiteindelijk, het kon geskyped worden en alles. Waar het om gaat is dat je mensen zelf bewust maakt van het is niet slim om over operationele dingen te praten.
Precies.
Voor de rest kun je alles zeggen.
Ja. En ging dat altijd goed? Of vertelden mensen wel eens iets waarvan u dacht van
buiten omsom, dat weet ik natuurlijk niet.
Ik kan me eigenlijk niet herinneren, in ieder geval in mijn tijd niet, dat we tegen dingen aan zijn gelopen van dat hadden we nooit moeten vertellen. Mm-hmm. Het was wel zo, ook met embedded journalisten, dat met name dat was het enige... criterium waarnaar gekeken werd van laten we in ieder geval zorgen dat we geen operationele informatie verspreiden via welk medium dan ook, omdat dat maakt jezelf kwetsbaar.
Ja.
Voor de rest, maar ik ben geen journalist, voor de rest had ik het idee van bijna alles kon.
Nou ja, het is ook, de meeste journalisten weten ook wel, die kunnen het ook wel om waarde schatten van hoe belangrijk het is dat je bepaalde dingen niet doorspeelt, maar de opsek waar wij dan af en toe een hekel aan hadden, maar goed begrijpen, dat is die informatie die er beter dus niet uit kan, die troffen wij ook wel aan op websites van militairen. En dachten wij af en toe ook wel van jongens, kom op, wij zijn onafhankelijk. Wij zouden zomaar met ons, we hebben echt wel eens op het punt gestaan vanuit onze journalistieke achtergrond van jongens, dit gaan we toch echt brengen. Maar je wil niet mensen in gevaar brengen, dus dat doe je ook niet. Maar het is af en toe wel bijna schokkend om te zien hoe makkelijk informatie naar buiten kwam. Maar wij dan heel voorzichtig mee omgingen.
Ja. Manda, kan jij je dat herinneren? Heb jij daar ook ooit op die manier mee te maken?
Nee, absoluut niet.
Omdat natuurlijk al die uitingen er niet waren.
Nauwelijks. Maar ik denk ook dat wij anders tegen dat programma aankeken. Wij waren niet uit op nieuws.
Nee.
En als het tot ons kwam, dat je dacht, nou, dan lieten we het gewoon weg.
Ja.
Het hoorde niet bij het programma van toen.
Ja.
Dat was een beetje gemoedelijk. Gewoon bij je moeder in de huiskamer zitten en een beetje babbelen. En heel wat anders. En bovendien, ik ben geen journalist. Dat scheelt natuurlijk ook. Jij misschien wel. En dan ga je er anders mee om.
Wat vind je nou van Oeruzgan FM als je dat hoort? Met die muziek en dat snelle geluid er tussendoor?
Wat mij als wereldomroeper natuurlijk opvalt is dat er absoluut geen rekening mee wordt gehouden. Dat de mensen aan je moeten kunnen verstaan. En dat de korte golf dat gedonder aan moet kunnen.
De strenge korte golfwetten, jawel.
Die hadden wij niet. Ja,
nee, dus je dreunt maar door. En of ze het kunnen horen of begrijpen wat voor muziek. Ik hoop
maar dat was ook anders, hè? Het was ook geen korte golf.
Nee.
Oh,
het was een zender op de
Oeruzgan zelf. Gewoon FM, gek genoeg daar. Ja. Ja. Het is zelfs zo erg dat als er ergens in een huis in Afghanistan een leuk radiootje stond, dan konden ze zo op ons afstemmen.
Ja, dus dat is het enige.
Dat was natuurlijk ook wel redelijk apart. Ja. Maar daar kom je vooral achter als je daar bent. We zijn er als programma 3 keer geweest. Ik ben er zelf 2 keer geweest, omdat ik daarna er niet meer bij zat. Maar dan wordt de impact wel echt duidelijk. En misschien wordt de impact nog wel duidelijker als je met de thuisblijvers contact hebt. Want dat hebben we natuurlijk ook veel gehad. Dan weet je echt, je gaat er steeds meer begrijpen en beseffen wat het allemaal inhoudt.
Ja, ja.
Weet je, mag ik wat zeggen? Wat mij opvalt. Bij jou waren het allemaal mensen die zelf in dienst wilden. Om welke reden dan ook. Financiën, promotie, you name it. Maar mijn jongens, meisjes waren er nog niet bij. Die werden gestuurd. Ja. En dat is een heel andere verhouding tot hetgeen ze moesten doen.
Maar dit is ook, Oeruzgan FM was ook absoluut geen promotie voor. We zitten daar. Het was ook niet een extra stimulans. Het is niet bedoeld als stimulans voor de militairen. Het was bedoeld als een connectie tussen de militairen en het thuisfront. Wij waren ontzettend, en ik vooral, want ik wilde er helemaal niks mee te maken hebben met die discussie. Wij wilden ons niet uitlaten waar wij stonden. Ja. Of wat wij het met de missie eens waren of niet. Daar ging het niet om. Nee. Wij zijn een medium en we zijn in dit geval de Wereldomroep. Samen met 3FM. We willen gewoon dat ze daar even afleiding hebben. Dat was het idee.
Maar wat ik bedoel is, je verwacht van de jongens die daar zelf voor gekozen hebben een andere benadering tot het thuisfront. Maar dat zie ik helemaal verkeerd, begrijp ik niet.
Nee hoor. Nee,
dan de jongens die gestuurd waren.
Ja.
Laten we nog even gaan luisteren naar een kolonel Gerard Koot. Wat wil je zeggen?
Ik wilde wel aangeven dat uiteindelijk een aantal dingen verschillen helemaal niets.
Nee.
Want of je nou als dienstplichtige gestuurd werd of je kiest er als beroepsmilitair voor om te gaan. Dat contact met de thuisfront, dat heeft even grote waarde.
Ja.
Dat verschilt eigenlijk helemaal niks.
Nee.
En andersom ook, voor dat thuisfront was het ook een manier om even aan te geven aan hun partner of zoon of dochter die daar zat.
Ja.
Van hé, we denken nog aan je. Een verjaardagswens of huwelijksaanzoeken zijn er zelfs geweest.
Oh ja.
Het geeft wel aan dat het ook voor dat thuisfront heel belangrijk was. Ja. Dat was ook even een moment om even aan te tonen van hé, we leven met je mee.
Ja. En het belang voor het thuisfront.
Absoluut.
Het is ook zo raar, je kunt het zelf ook al beseffen. Ja. Als je een partner hebt die, noem eens 3-4 maanden weggaat, voor wat voor reden dan ook. Ja. Dan ben jij thuis eigenlijk constant bezig. Goh, wat zou hij doen? Dan gaat het wel goed. En diegene die weg is, die is druk bezig. En die heeft het misschien zelfs wel leuk. Dat mag ook nooit gezegd worden. Nee.
Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook.
Tuurlijk.
We gaan nog even naar een fragment luisteren. We hoorden net al generaal Dick Berlijn natuurlijk in de jingle voorbij komen. Maar hij was niet de enige. Ook de toenmalig minister van Defensie heeft jingles ingesproken.
Mijn naam is Henk Kamp, minister van Defensie. 2007 wordt een spannend jaar voor u in Oeruzgan en in Kandahar. We hopen allemaal dat u succesvol zult zijn en veilig weer terugkomt. En dat wensen wij u van harte toe.
10-10.
10-9, 8-7-6-5-4-3-2-1. Ja, dat was wel leuk dat je dit stukje pakt. Dit was oud en nieuw. We tellen hier af naar het nieuwe jaar.
Ja.
En wij waren toen ook in Afghanistan. Dus ze stonden toen, het is best raar voor een begin twintiger wat wij toen allemaal waren, om alcoholvrij daar met uitgelaten menigte daar oud en nieuw te vieren. En we hadden een compilatie gemaakt inderdaad van allemaal stukjes van heen en weer, groetjes. En inderdaad ook Henk Kamp, die een erg grote fan van Pete Murray bleek te zijn.
Ah, kijk.
Kom je dan weer achter.
Ja. Dat zijn weer de leuke dingetjes.
Ja.
Chris Klep, ik zie jou lachen.
Ja, heel herkenbaar natuurlijk. En misschien als overkoepelende opmerking. Kijk, Defensie heeft natuurlijk de wereldomroep en groetenprogramma's nooit echt als een bedreiging gezien. Nee. De termen OPSEC, Operational Security, die viel net al even. Nou, even los van wat dat is. Ik bedoel, is dat het melden van een bermbomexplosie van gisteren? Is dat een Operational Security als dat toch al een keer gemeld wordt of op het internet staat? Dus een heel rekbaar begrip. En bovendien, ja, je moet natuurlijk een bepaalde mate van vertrouwen stellen in de militairen zelf. En dat doet Defensie dan tot op zekere hoogte wel. Er zijn ook maar weinig militairen, zeker beroepsmilitairen, die zeggen, nou, wat ik hier doe is kloten. En gewoon even los voor de rechtstreeks uitzenden. Dat doen ze sowieso niet.
Daar heb je het vak ook niet voor gekozen.
Dat sowieso, ja. En er zit natuurlijk een zekere mate van, ja, laat ik maar zeker zelfdiscipline in de militairen om dat niet al te gemakkelijk te doen. Maar dat geldt ook voor mensen van buitenlandse zaken. Ik bedoel, als iemand van buitenlandse zaken voor het microfoon haalt, zal die ook niet zeggen wat we doen in Oeruzgan. Dat was volkomen onzin. Ja. En dat hadden we niet moeten doen. En ik ben het niet eens met het beleid. Het probleem zit dan denk ik veel meer in een ander soort journalistiek. Misschien moet ik er twee kanttekeningen bij maken. Ten eerste, er zit ook een keerzijde aan dat menselijk contact. Het kan ook te veel zijn. Dat is ook iets wat Defensie wel zegt. Ik bedoel, als we de hele dag de militairen toestemming geven om er thuis te communiceren met mobiel en met internet, dan wordt het ook niks. Er is een hele beroemde studie gedaan in Israël, de Israëlische militairen die in Zuid-Libanon zaten. Nou, een van de eerste conclusies was, neem ze allemaal hun mobiele telefoon af. Want ze gaan allemaal naar huis bellen en ze weten allemaal dingen die wij nog niet weten hier in het veld. Omdat daar het nieuws gewoon veel sneller gaat. Dus dat als eerste kanttekening. Ja, en ten tweede heb je natuurlijk een ander soort journalisten in Oeruzgan die voor Defensie dan tussen aanhalingstekens de problemen veroorzaakten. En dat waren de unembedded, de mensen die zonder de begeleiding van Defensie door Oeruzgan reisden. Arnold Karskens is daar een heel goed voorbeeld van. Die, Defensie zag hem aankomen bij het kamp. Daar heb je hem weer in zijn pak, in zijn kleding, Afghaanse kledij. En hij kwam weer vragen van welke verschrikkelijke oorlogsmisdaden de Nederlanders nu weer begaan hadden. Dus ik denk dat je een heel duidelijk onderscheid moet maken inderdaad tussen de functie die Defensie ziet in groetenprogramma's. Maar wel binnen een grens. Niet onbeperkt, zeg maar. En dat dat programma dan toch weer heel iets anders is dan zeg maar, de reguliere journalistiek, de onderzoeksjournalistiek, die vaak zich richt op incidenten en op dingen waarbij men als het ware een soort wedloop heeft met Defensie zelf, van wie brengt het nieuws het eerst naar buiten. Dat is een wezenlijk onderscheid, denk ik.
Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat een zo'n hooggeplaatste militair, zoals generaal Dick Berlijn, dit soort jingles inspreekt. Ja.
Ja. We hebben altijd een goede band natuurlijk gehad met Dick Berlijn,
Maar dat is toch vrij bijzonder, kolonel Koot? Voor de persoon misschien niet, maar voor zijn functie. Ja, ik kan me niet herinneren dat eerder is gedaan.
Nee. Hey, maar überhaupt hoe we met dit soort programma's zijn omgegaan, is die een hele ontwikkeling. En Oeruzgan FM stond echt midden tussen de mensen. En dan is dat, vind ik het eigenlijk heel logisch, dat ook de CDS daar komt en... Ik vind het helemaal gaaf als hij een
commandant in strijdkracht.
Ja. Het mooie was dat je ook meteen met de lancering van het programma er was. Ja. Dus het was voor ons allemaal nieuw.
Grootste fan misschien.
Daar zat hij, ja hoor. En we hebben hem daar ook nog gezien. Ja, het gaf ons ook wel een bepaalde mate van vertrouwen. En ik denk dat het aan beide kanten opwerkt. Want dat zorgt er natuurlijk ook voor dat wij het ook heel serieus nemen. Dat wij niemand tegen het hoofd stoten.
Ja, ik denk dat er ook een wezenlijk verschil is tussen radio en tv wat dat betreft. Je merkt dat militairen, maar ook mensen van buitenlandse zaken in de Oeruzgan wezenlijk zenuwachtiger waren als ze in beeld waren dan wanneer ze voor de radio
ook
waren.
Als ze voor de radio zijn hoor. Als ze het niet van tevoren weten.
Daar heb je gelijk. Ja.
Kat uit de boom, ontzettend. En dan later gaan we weer, dat ben minder. Maar ik kan me goed voorstellen.
Ja, inderdaad.
Ja. Ik ga afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Erwin Prop, technicus van de Wereldomroep. Libanon, veteraan natuurlijk, want daar zat je hiervoor. Manda van Buren, medewerker van de Wereldomroep, oud-collega. Groetenprogramma's vooral gepresenteerd en daar ben je ook heel bekend mee geworden.
In het buitenland.
In het buitenland. Ja. Bij allen in het buitenland. Annemieke Schollaert, Tros FM natuurlijk eigenlijk.
3FM.
3FM, maar voor de Tros. De Tros. Meegewerkt aan Oeruzgan FM, de presentator eigenlijk van de eerste 3 jaar. Mm-hmm. Dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Wereldomroep, kolonel Gerard Koot. Hartelijk dank. Chris Klep, militair historicus. Hartelijk dank.
Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10:00.
We hebben weer wat reacties binnengekregen via Twitter. Na 15 jaar in een ander land dan Nederland gewoond te hebben, moet met het verdwijnen van de Wereldomroep echt afscheid worden genomen van Nederland. Dat schrijft Marie-Jehan Kremer-Drieser. Zij schrijft dit vanuit Frankrijk. En ze schrijft ook nog: ik huil even verder om dit gemis in het vooruitzicht. Een anonymous uit Amerika die heeft geschreven op Facebook: I'm sitting here crying. Dat is ook een bijzondere herinnering dan aan de Wereldomroep waarschijnlijk. Louise-Wies van der Laan, een van de medewerkers van ons aan het programma Wereldnet. Zij schrijft: voor mij was Expats on Air een van de beste programma's, zakelijk en helder. Het Europees voetbalkampioenschap met Nederland als winnaar was een hoogtepunt. Het was een geweldig feest met de Nederlandse vereniging hier. Na alle ellende die we normaal horen op de radio, wat zullen we de vertrouwde stemmen missen? Expats on Air was het uur wat u hiervoor kon beluisteren. Deze reactie zullen we meteen ook overdragen aan de redactie daarvan. Zometeen nog een uur natuurlijk in deze radiomarathon. We gaan door tot 10 uur vanavond. Straks gaan we het hebben over het nieuws wat we allemaal gebracht hebben in de afgelopen jaar. Bijzondere fragmenten en gasten. U kunt dus reageren via Twitter, @Wereldomroep. Ook via Facebook, @Wereldomroep. En natuurlijk ook op onze website wereldomroep.nl. Mocht u reageren via Twitter, voeg dan even de hashtag tot zover toe. Graag tot volgend uur.
Zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Mijn naam is Egbert Kattenberg. En als beroepsmilitair had ik een wat zwervend bestaan in heel Europa. We wilden altijd naar radio uit Hilversum luisteren, waar we ook zaten. Ik zat bij een speciaal defensieonderdeel waar eens een keertje wat uitgeprobeerd werd. En zodoende kwam het voor dat we geregeld of in Duitsland of in Frankrijk, zelfs Noorwegen en Schotland verbleven. Daar was het luisteren naar de Nederlandse radio niet altijd even gemakkelijk. Maar ik had de afwijking dat ik altijd met antennes, met draadjes en radio liep te klooien, als het ware. En mijn commandant die vond het al interessant. Die vond het wel raar dat die gekke kat, ik werd altijd de gekke kat genoemd, dat ik daar altijd met draadjes en toestanden bezig was. Maar aan de andere kant vond hij het ook wel hartstikke leuk om nieuws uit Nederland te horen. Want dan was het die tijd niet altijd even perfect te ontvangen. Het was in de jaren 60 dat wij op dit moment, het was een beetje koude oorlog. En toen begonnen de toestanden in het Midden-Oosten tussen die zesdaagse oorlog in Israël en Egypte. Daar heeft de Wereldomroep ook een heel erg uitgebreid verslag van gedaan. En wij zaten op dat moment ook weer ver buiten Nederland. En we waren dat toch wel een beetje nieuwsgierig naar wat zich allemaal aan het afspelen was daar in het Midden-Oosten. En dankzij mijn draadjes en toestanden, mijn eigen gebouwde antennes, konden we ook waar we ver weg zaten, konden we het een en ander goed beluisteren. Dat is mij wel bijgebleven. Ook toen ik de dienst verlaten heb, is het altijd blijven luisteren naar Radio Nederland, waar ik ook zat.
Nog 4 uur.